BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Elke morgen wakker worden met een kop koffie en volledig op de hoogte zijn van alles wat er in jouw regio gebeurt.
Alles is niet meer te betalen, boodschap niet meer, energie. Ja, je kan er niks meer doen tegenwoordig.
In een jaar tijd zijn boodschappen gemiddeld bijna 20% duurder geworden.
De melk is gestegen met 40% en een toiletpapier met 21%.
En dat is veel winkelende Amsterdammers niet ontgaan.
Iedere dag als je komt lijkt het wel of het alweer duurder is.
Bij de voedselbank in de gemeente Groningen verwachten ze daarom dat het aantal klanten de komende maanden sterk zal toenemen.
Het blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland.
West wordt wakker, alleen op Radio West.
Grote crisis komen dicht bij huis als je er op de lokale radio al niet meer aan ontsnapt. Van Den Haag tot Drenthe en Amsterdam tot Gelderland krijgen steeds meer mensen problemen met de dagelijkse uitgaven. Donderdag zette de Europese Centrale Bank daarom de voet hard op de rem met een historisch grote renteverhoging. Wat betekent dat voor de economie van Europa en die van u? Terwijl de economische oorlog met Rusland voortduurt. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast vandaag Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
Dank.
Komt de inflatie hiermee weer onder controle?
Uiteindelijk wel. Ja. Niet door deze ene maatregel. Maar het is wel cruciaal, dat is in onze markteconomie echt cruciaal, dat we een geloofwaardige centrale bank hebben die bereid is tegenwicht te gaan bieden tegen die economie, tegen die hele grote vraag, terwijl het aanbod stagneert. Ja. En die situatie leidt tot inflatie. En een geloofwaardige centrale bank is bereid op de rem te trappen.
Maar hoe werkt dat mechanisme dan, Arnoud? Dat begrijp ik niet helemaal. Dit komt door vraag en aanbod die uit evenwicht zijn. Ja. Maar hoe kan je dat dan goed krijgen door de renteverhoging?
Ja, dus de renteverhoging, Rob, die renteverhoging die moet dus de vraag gaan raken. Hè? Het is de vraag. Hè? En de vraag is in Nederland, hè, wat gekocht wordt, de consumptie, is eigenlijk huizenhoog. Hè? Ik herinner me begin vorig jaar al, toen de coronacrisis net eigenlijk aan het verdwijnen was. De Nederlandse economie liep als een tierenlier, want iedereen was als een gek geld aan het uitgeven. Ja, ja. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Ja. Terwijl tegelijkertijd het aanbod eigenlijk vastzit. En ook nog dat energieprobleem, wat gedeeltelijk ook voor zorgt dat het aanbod vastzit. Dus er zijn automatische bronnen van inflatie door gebrekkig aanbod en door hoge energiekosten. En als je daar dan hele hoge vraag tegenover zet, dan krijg je per definitie extra inflatie. En die rente moet dus mensen huiverig maken eigenlijk om geld te gaan uitgeven. Dat is het idee.
Maar ik begrijp het nog steeds niet. Dat zal wel aan mij liggen. Want dit is een probleem. Dat komt omdat er te weinig gas komt uit Rusland. Dat is althans een van de redenen daarvan. Wat we nu al zien, ik zie bijvoorbeeld glastuinbouwers. Die stoppen ermee, die verkopen hun energiepositie. En die zeggen van oké, dan stop ik nu in mijn eigen zak en volgend jaar zie ik wel weer verder. Dus je ziet nu al dat zelfs ook bedrijven aan het afschakelen zijn door die hoge gasprijzen. En dat zie je ook met consumenten. Die gaan natuurlijk ook de thermostaat lager zetten. Dat los je toch niet op met een renteverhoging. Maar dat is toch gewoon een probleem dat inherent is aan veel te hoge stookkosten.
Rob, je hebt helemaal gelijk dat die hoge stookkosten, dus de energiekosten.
Dit hoort Rob graag, zal ik je zeggen.
Ja, maar goed. Je hebt helemaal gelijk dat die hoge energiekosten hele belangrijke trigger zijn voor die inflatie. Een hele belangrijke trigger zijn. Want dat hoge energiekosten uitzicht in alles en daardoor gaan prijzen omhoog. Economie is nooit dat er één iets belangrijk is. Economie is altijd dat er vele dingen tegelijk belangrijk zijn. Economie is ook altijd dat één maatregel nooit voldoende is. Dus die ECB is ongetwijfeld niet voldoende. Maar nu even terug naar die renteverhoging. Die renteverhoging betekent dat mensen minder genegen zullen zijn geld te lenen. Als we het even een hele simpele instrument pakken. Minder genegen zijn geld te lenen. En dat geld lenen leidt tot meer uitgaven meestal. Dus dat instrument heb je die richting. Die impuls heb je afgeremd. En als je die in isolement even bekijkt, leidt dat tot lagere inflatie. Maar, Rob, hier heb je gelijk. Hogere rente zal ook andere consequenties hebben. Als hogere rente betekende dat gezonde ondernemingen omvallen,
dan heb je een probleem.
Dan is er een probleem, want dan verdwijnt er aanbod. Dan verdwijnt er aanbod en dan wordt het aanbod nog problematischer, et cetera. Maar het mooie nou net is dat die hoge rente, bedrijven zitten er redelijk goed bij. Dus Die hoge rente heeft heel weinig invloed op het omvallen van bedrijven. Het teruglopen van de consumptie zal wel invloed hebben op die bedrijven. Maar alle gezonde bedrijven zullen dat heel makkelijk aankunnen. Ze zitten er goed bij. En de niet gezonde bedrijven, Rob, we zijn blij als die eigenlijk verdwijnen. Want we hebben geen werkloosheid. We hebben nieuwe economische activiteit nodig. Daar moeten mensen voor vrijkomen. En die hebben we nu eigenlijk opgesloten door allerlei subsidies, allerlei accommoderen van de economie in laag productieve activiteiten. Dus ja, ik ben er eigenlijk blij mee dat die rente omhoog gaat. Zowel voor de vernieuwing als voor het afruimen van de consumptie.
Oké, nu even de aanbodzijde stagneert. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van je verhaal, hè? Is dat gewoon de COVID-supply line ellende?
Dat was, ik herinner me dat ik in december in Buitenhof zat om die inflatie uit te leggen die toen begon. Dat was toen het belangrijke. Want toen was er geen oorlog. Nee. Dus de energieaspect was meer secundair. Het waren, ja, het was eigenlijk een soort Nederlandse spoorwegen die net een staking heeft gehad, waardoor alle treinen op de verkeerde plaats staan. En het duurt even voordat alle treinen weer op de goede plaats staan. Dus de containers stonden allemaal op de verkeerde plaats. Het duurt even voordat de logistiek weer in orde is. Dus dat had geholpen. Als er geen oorlog was geweest, had dat zich hersteld. Energiekosten waren minder belangrijk geweest. Maar dan nog zeg ik, uiteindelijk was het accommoderen van de economie, wat wij de afgelopen eigenlijk 20, 25 jaar al aan het doen zijn. Sinds Greenspan, de Amerikaanse centrale bankpresident, daar werd van gezegd, de Greenspan put. En met de Greenspan put werd bedoeld dat hij altijd een bodem legde. Elke rimpeling ging hij te lijf. Ja. Dus de economie die werd eigenlijk lui.
Het mag nooit meer slecht gaan.
Absoluut. Dus er werd geld naar alles gegooid. En dat is precies wat Nederland deed.
Hier staat de geldpers eigenlijk al aan sinds de kredietcrisis van, wat is het, inmiddels 15 jaar geleden?
De kabinetten Rutte hebben elk probleem eigenlijk niet opgelost, maar die hebben naar elk probleem geld gegooid.
Ja.
En uiteindelijk gaat dan een zaadje in de hoofd van mensen komen. Dat geld, dat wordt aan iedereen gegeven. Dat is dus waarschijnlijk weinig waard.
Ja, precies.
En dan zit je in een inflatiescenario.
Maar nog even over dat aanbod. Hè. Duitsland was altijd de economische motor van Europa. Nou, een tijdje zijn ze ook de zieke man van Europa geweest. Hè. Goed, maar nu lees ik allemaal rapporten. Duitsland is natuurlijk zo verweven met China. Met China gaat het niet goed. Dus Duitsland heeft zelfs een tekort op de lopende rekening, las ik. En dat is echt waar. Het is gewoon ingestort, hun export naar China. Vanwege de Chinese problemen.
Maar wacht even. Het is een podcast natuurlijk altijd ingewikkeld. Duitsland heeft grosso modo een overschot op die lopende rekening. Grosso modo.
Maar tekort met China.
Oh, dat is heel goed mogelijk. Nederland heeft, dat is misschien wel grappig, Nederland heeft een tekort met Amerika.
Ja.
Maar we hebben niet, en dat kwam heel goed uit. Ja, even, dat is misschien voor de luisteraars toch wel leuk. Als Rutte bij Trump zat, kon hij altijd zeggen, we hebben een tekort op de lopende rekening. Wij kopen meer van jullie dan jullie van ons. Dus Trump was heel blij. Die was boos op Duitsland, want het is andersom. Nederland was heel blij op Nederland. Dus Rutte kon daar met heel veel overtuiging in die Oval Office zitten. Die waren grote vrienden. Maar wat Rutte er niet bij vertelde is, dat de enige reden waarom wij een tekort hadden, is omdat wij alle import voor Duitsland deden. Ja. Het leverde dat gewoon door aan Duitsland. We hadden wel degelijk een overschot naar Amerika. Ja. Maar we waren doorleveraar. Ja? Nou, in het geval van, Duitsland en China. Op zichzelf is het natuurlijk volstrekt logisch dat Duitsland een tekort naar China zou hebben. Ja. China is de productiemotor toch nog steeds van de wereld. En dat betekent dat China overschotten heeft. En die overschotten van China, ja, dat is de toekomstige macht van China. Ja. Gedeeltelijk. Maar ik zeg gedeeltelijk, omdat overschotten, en dan hebben we het ook over Nederland. Nederland is wereldkampioen overschotten op de handelsbalans. Bijna wereldkampioen.
Ja.
Dat betekent dus dat wij heel veel buitenlandse valuta krijgen. Want we verkopen heel veel.
Ja.
En we importeren relatief weinig. Dus we houden heel veel buitenlandse valuta over. En wat moet je daarmee doen? Die moet je investeren in die landen die je eigenlijk verslagen hebt.
Ja.
En dat zijn meestal niet de goede investeringen. Ja. Dus die buitenlandse overschotten, die geweldige overschotten die wij als Nederland hebben, daar moeten we niet alleen naar kijken als kijkers hoe goed wij het doen. Wij verkopen veel meer.
Jongens, kunnen we nog even terug naar...
Ja, precies, dat gaan we doen na het volgende.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is econoom Arnoud Boot. De Europese Centrale Bank gaat nu de economie afkoelen, hè, met die renteverhoging. Ik hoorde ECB-president Lagarde daarover bij de persconferentie zeggen: ze verwachten niet dat de economie daarmee in een recessie komt, tenzij Poetin de gaskraan helemaal dichtgooit. Ik dacht, nou, dat is nogal een assumptie.
Ja, maar dat heeft dan weer helemaal niks met die rente te maken natuurlijk. Ja. Nee. Als de oorlog Nederland bereikt, dat heeft ook niks met de rente te maken. Dus in zoverre is een recessie is natuurlijk altijd mogelijk. Hè. Wat is een recessie? Want mensen hebben zo'n enthousiasme over dat soort woorden. Hè. Depressie, recessie, crisis. Hè. Alles is tegenwoordig een crisis. Dus mij zul je die woorden niet snel horen gebruiken. Recessie betekent 2 kwartalen van negatieve economische groei. Mm-hmm. Ja. Dus als je eerst 4 kwartalen geld over de balk hebt gegooid, dan heb je extra economische groei gehad. Als je dan 2 kwartalen de portemonnee op de knip zet, dan heb je negatieve economische groei en dan kan de kop in de krant zijn: Nederland zit in de recessie.
Ja.
Nou ja, wat interessant is, kijk om even over die Lagarde, die heeft ook gezegd: kijk, we kunnen niet meer van onze modellen uitgaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat heeft inderdaad te maken met het feit of Poetin wel of niet de gaskraan helemaal dichtgooit. Maar wat we nu zien is dat landen beginnen om grondstoffen, energie als wapen te gebruiken. Hmm. En halfgeleiders is natuurlijk het meest fantastische voorbeeld. Wij zijn voor de voorziening van grondstoffen voor halfgeleiders. Die worden in het Westen worden die vooral gemaakt. En het Westen, daar hoort dan ook even Taiwan bij. Totaal afhankelijk van een zeer beperkt aantal landen. En dat zijn Rusland, China en Congo. En die monopoliseren bijna de levering van dat soort materialen en zijn dus nu bezig om te kijken hoe je dat ook politiek kunt aanwenden. Nou, als je dat gaat doen, als je in zo'n situatie komt, dan kom je wel in een situatie waarin inderdaad de modellen niet meer werken. En dan vraag ik me werkelijk af wat zo'n rentebesluit nog voorstelt. Dat is echt, vind ik, een van de grote vragen die er op dit ogenblik is. Want ja, het klinkt allemaal geweldig, maar als dit soort dingen gebeuren en Lagarde zegt zelf, ja, mijn modellen, dan moet ik dus nog zien hoe dit allemaal af gaat lopen. Hoe kijk je daar tegenaan, Arnoud?
Ja, een paar dingen. Eén, je gebruikt het woord modellen. We hebben geen...
Nee, dat deed Lagarde.
Ja, maar jij gebruikt het, jij haalt het.
Ja.
Kijk, we hebben modellen werken perfect in een volstrekt stabiele omgeving.
Mm.
Noem mij de laatste 20 jaar die stabiele omgeving. Ik ben hem niet tegengekomen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat modellen, dat zijn theoretische exercities. En die zijn boekhoudkundig zijn die interessant, want het voorkomt dat je een dubbeltje 2 keer kunt uitgeven. Want het model zorgt ervoor dat dat niet mogelijk is. Het moet kloppen, mm-hmm. Het model. De modellen kunnen niet omgaan met schokken, met onverwachte dingen, met aanpassingen. Want die zitten niet in de modellen. De modellen gaan uit van een stabiele situatie. Dus Lagarde had het woord model helemaal niet moeten gebruiken. Daar heeft ze ook geen verstand van. Ze heeft nog nooit met een model gewerkt. Dus dat is waarschijnlijk per ongeluk in haar spreektekst gekomen. En ja, andere opmerking. Er zijn het rentemechanisme is een van de instrumenten die je in de economie hebt. En het is een instrument wat belangrijk is, maar het is geen instrument waarmee je de economie weer op de been krijgt ten opzichte van alles wat kan gebeuren. Dus er zijn altijd meer instrumenten nodig. Altijd, je zult moeten inspelen op ontwikkelingen. En de belangrijkste heb je eigenlijk al genoemd. Dat hebben we ook midden in de coronacrisis gezegd. We zijn te afhankelijk van de toeleveringen, van de waardeketens die we in een neoliberale wereld over de hele wereld verspreid hebben, waar het zo efficiënt was als wat. We moeten meer self-sufficient worden. En dat is de ontwikkeling die de komende 10 jaar gaat gebeuren.
Ja, maar Arnold, allemaal...
Wacht even op.
Dat klinkt allemaal mooi.
Dat is die geopolitieke ontwikkeling.
Nee, maar dat klinkt allemaal mooi. Maar als palladium, gallium, germanium, zeldzame aardes, kobalt, allemaal op een of andere manier via Democratische Republiek Congo, die niet zo democratisch is, China en Rusland lopen, dan heb je wel een probleem. Want dan praat je dus over de fabricage van halfgeleiders. Dat gebeurt in de westerse wereld, in de hoogontwikkelde economieën. En dat is de essentie van de 4e industriële revolutie. Dat bepaalt onze toekomstige welvaart. Dus je kunt helemaal niet onafhankelijk worden en autonoom worden als je niet de beschikking hebt binnen je eigen grondgebied Ja, over bijvoorbeeld dit soort elementen die ik net noemde.
Rob, je hebt gelijk, maar je trekt het te ver door. Ik vind dat je te ver doortrekt. De industriële revolutie, hè? Begin van de, wat was het? Begin van de 19e eeuw, begin van 180, 200 jaar geleden.
Begin 19e eeuw, ja.
Ja, die was afhankelijk van niet alleen van productie, maar ook van internationale handel.
Klopt.
En internationale handel betekent afhankelijkheid. Internationale handel. En dat was ook het grote verhaal tegen Trump. Je moest Trump uitleggen dat internationale handel, dat daar 1 plus 1 is meer dan 2. Het is geen zero-sum game. Dus wij zullen altijd, er zal altijd een afhankelijkheid zijn in de wereldeconomie.
Zeker.
En de uiteindelijke economische groei zal niet gebaat zijn bij geopolitieke problemen, et cetera, wat je naar voren brengt.
Ja. Maar dat betekent, nou ja, je kunt wel als landen als China, Rusland en een aantal gelijkgestemde landen zeggen van, we houden het spul zelf en gaat het zelf doen. En laat die westerse wereld, dat is mijn grote angst, maar stikken. Want nu is de afrekening gekomen, nu zijn wij aan de beurt. Dus dat zijn wel bewegingen die we op dit ogenblik zien. En die ik redelijk bedreigend vind. Eigenlijk veel bedreigender nog dan die hele oorlog voor Europa dan alle anderen.
Ja. Daar ben ik zelfs ook mee eens. Geopolitiek, machtsgebieden, die komen en gaan in de geschiedenis. Die komen en gaan. Dus de dominantie van Amerika, dominantie van Amerika en de westerse wereld. Ja, we komen nu in de periode dat die dominantie gaat afnemen. En je hebt één mechanisme genoemd waardoor dat gaat gebeuren. Dus dat klopt absoluut. Maar uiteindelijk hebben, en dat is dan weer de hoop, uiteindelijk hebben die landen er belang bij dat er handel is. Dat ze iets met hun producten kunnen doen.
Zeker, dus, absoluut juist.
En dan zit je weer in een niet-zero-sum game. Dan,
exact.
Dan zit je weer in een scenario waar hopelijk, ja, het is misschien heel naïef, die landen toch inzien dat ze belang hebben ook bij onze voorspoed.
Ja, maar toch doet Rusland wat ze gedaan hebben. Je gaat dus oorlog voeren, ook een economische oorlogvoering die eigenlijk al vanaf 2014 de annexatie van de Krim aan de hand is, met je belangrijkste handelspartner. Dus het werkt minder rationeel vaak dan je denkt. Dat is echt een groot probleem hier.
Rob, even. Je hebt helemaal gelijk. Dit is het grote probleem nu. Maar niet alleen Rusland die Oekraïne binnenvalt. Maar er zijn allerlei landen die van binnenuit zichzelf aan het opblazen zijn.
Ja.
Verenigde Staten is toch het perfecte voorbeeld. Ze nemen allerlei
Europa ook. Het gevaar komt niet van buiten. Het gevaar komt van binnenuit.
Absoluut.
Ik bedoel, politieke onrust. En ik denk dat Poetin met groot genoegen zit te kijken wat er op dit ogenblik aan de hand is. Met grote demonstraties in verschillende hoofdsteden en in Italië dat uit elkaar aan het vallen is. Dus, ja.
Even terug naar de rente. We moeten dat klassieke verhaal van de rente even afmaken. De spread loopt alweer een beetje op. Hè? En ik las een groot stuk in de,
het is het verschil tussen de rente van Duitsland en Italië.
Hij liep trouwens tot en met gisteren liep hij niet op.
Ja,
hè?
Klopt,
maar dat is dan hij ging zelfs 7 basispunten op.
Precies.
Arendt-Jan zit de godganse dag te lezen. Daardoor komt dat.
Voor de luisteraar, 7 basispunten is 0,07%.
Maar luister, de FT had een heel groot stuk van alle hedgefondsen zitten zich al verlekkerd daarnaar te kijken. En die willen dat doen. Nou, we hebben in het verleden dat ook meegemaakt. Toen heeft dus die opmerking van Draghi, I will do whatever it takes, heeft het toen gered. Hè? Nu hebben we een nieuw instrument. En daarvan zegt Lagarde ook, ik zal het inzetten als het moet. En dan gaat ze specifiek, geloof ik, Italiaanse obligaties opkopen. Hoe zie je dit nou gaan? En dan in combinatie als Meloni prime minister wordt. Hè? En Meloni besteedt die 200 miljard van dat coronafonds niet helemaal goed. Dan hebben we echt de
zin een nieuwe eurocrisis.
Was het maar 200 dat miljoen, hè? Het
is 200 miljard, sorry. Ja.
Arend-Jan, als je mij vraagt, is de euro op de lange termijn houdbaar? Want dat is eigenlijk de vraag die je stelt.
Ja.
Dan is in wezen het antwoord dat de neiging van landen om toch hun eigen koers te willen varen, juist de verschillen te willen vergroten, dermate groot is dat men zeer de vraag is of die euro houdbaar is. Want de euro vereist uiteindelijk een bereidheid om bij elkaar te willen horen. En als die bereidheid wegvalt, dan kan er geen Europese centrale bank tegenop. Want je kunt dan wel tijdelijk even al die Europese schuld, al die Italiaanse schuld gaan opkopen. Want dat is dan wat het instrument van de ECB is.
Ja.
Maar, Maar wat betekent dat? Dat betekent dat wij met z'n allen Italië aan het financieren zijn. Terwijl Italië tegelijkertijd binnenlandse verkiezingen heeft die zich tegen Europa richten. Dus hoe houdbaar kan dat zijn?
We moeten dus meer integreren, waardoor we dus meer greep krijgen op het economische beleid van Italië.
Ja, dan moet de politieke unie komen naar Jan. Dus het oude debat, die loopt vanaf de oprichting van de euro, die is natuurlijk nooit gekomen.
Maar Rob...
Ik denk niet dat ik ervoor ben.
Ja, nee, precies. Wij zien het probleem daar. Hè? Want dit is natuurlijk het, even om geen politieke partij te noemen, maar het D66-standpunt is de Hail Mary Pass. Laten we die sprong maar maken. En dan kijken we wel of iedereen meekomt. Ik denk zelf...
Ik vind dat te risicovol.
Ik denk zelf als
ga je niet lukken?
Ik denk zelf, als het ons al zou lukken, dat het zaakje dan helemaal ontploft. Dat zoveel ruimte aan de populisten geeft. Ja. Maar dat betekent dat in de tussentijd... Want in de tussentijd moeten we wel iets. We moeten instrumenten vinden waardoor men zich toch meer gemakkelijk bij elkaar voelt. En dan zie ik één instrument, om één heel klein voorbeeldje te noemen. De Bologna Agreement, die een integratie van het hoger onderwijs gaf. Dat betekent dat je de nieuwe generatie toch wat dichter bij elkaar brengt. En uiteindelijk is de nieuwe generatie die het Europa vorm gaat geven.
Klopt. Maar als ik je goed begrijp, dan concludeer je dus dat Europa of politiek of economisch ontploft. Doordat de euro uit elkaar valt of dat het populisme ontspoort.
Ja, kijk, het uiteenvallen van de euro is dan een symptoom eigenlijk. Hè? Is een symptoom, maar wel een kostbaar
met
symptoom.
Met nogal wat gevolgen.
Een kostbaar symptoom. Komen we ook wel weer overheen. Hè? Op het moment dat er iets gebeurt, gaat iedereen zich aanpassen. Hè? Dus het gedoe van dat de wereld uiteenvalt als de euro uiteenvalt, dat is veel te extreem. Maar wat ik denk wat Rob en Arend Jan ongeveer elke dag over aan het nadenken zijn. In deze onvoorspelbare geopolitieke wereld zou het wel heel erg zijn als Europa zichzelf intern uiteendrijft.
Verschrikkelijk, ja. En er is een hoop is er. Zowel Marine Le Pen bij de verkiezingen heeft die eurokaart gespeeld, is ervoor afgestraft. Doet ze dus niet meer. Hè? En ook Meloni is ongelooflijk gematigd nu. Niks tegen de euro en zo. Want ze zijn afhankelijk. En ze wil heel graag die 200 miljard vetteren. Klopt. Zou het uiteindelijk misschien ook zo zijn dat mevrouw Meloni begrijpt, je moet toch een beetje gematigd zijn. We moeten toch ook de Italiaanse economie... Er zijn parallellen tussen Draghi en Meloni. Hè? Sommige dingen zijn verstandig die ze doet. Luister eens, geopolitiek kunnen we die euro niet missen. Moet je voorstellen als dat uit elkaar knalt. Poetin lacht in zijn vuistje. Ik zie die komt niet bij beide. De champagneflessen gaan open.
Klopt.
Toch?
Klopt. Ja. Nee, maar klopt. Ja. Klopt. Dus laten we glas half vol, hè? Glas half vol.
Nee, in dit programma is het altijd half leeg, toch?
Ja. Nee, maar ik ben helemaal voor het glas half vol, hè? Want wij moeten ook uitstralen, hè? Dat we je krijgt geen energie van alleen maar glas half leeg.
Nee.
Glas half vol. Wij moeten mensen meekrijgen, hè? Het is niet wat wij voor elkaar krijgen, of wij mensen meekrijgen.
Met het half lege glas, of half vol, zoals je wil, ronden we af. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Hoi 89129663. Twitternamen zijn dit. Zegt, de huidige inflatie wordt... Oh, dit hebben we eigenlijk al gehad. Luctor, die vraagt... Hoe moeten we de enerzijds-anderzijds aanpak van de ECB begrijpen? Rentesprong in verband met inflatie, maar ook blijven stimuleren door middel van staatsobligaties opkopen. Of althans, die doen ze niet van de hand, toch?
Het is eigenlijk niet enerzijds-anderzijds. De monetaire autoriteit die moet tegenwicht bieden in de inflatieperiode. Maar de ECB realiseert zich dat ze een hele speciale centrale bank heeft. Is van een gebied namelijk wat heel verschillend is. Ja. En wat allemaal eigen beleid heeft. Ja. Dus ze moet die verschillen tussen die landen moet ze een beetje zien te overbruggen. Mm-hmm. En die verschillen worden dan overbrugd met die opkoopprogramma's.
Ja. Jeroen van Gerven vraagt, zou het geen blessing in disguise zijn als Rusland de gaskraan dichtdraait? Dat haalt de speculatie uit de markt die daardoor een nieuw evenwicht kan vinden, waardoor de prijs weliswaar hoog, maar lager en stabieler zal zijn dan nu. Zit hier wat in?
Daar zit absoluut wat in, want de onzekerheid. Hè, in economie is onzekerheid altijd een heel groot probleem. En je zult zien hè, dat op het moment dat Europa zich zou moeten instellen op een afwezigheid van Rusland in het hele energieverhaal, dan zul je zien dat er een nieuw evenwicht gaat ontstaan. En zolang de hoop kan zijn dat Rusland die gaskraan weer open doet, zie je dat mensen achterover gaan leunen.
Helemaal mee eens. Je moet gewoon nu zelf als Europese Unie zeggen, we blokkeren het helemaal. Ik ben het daar volstrekt mee eens. Want dit leidt alleen maar tot gedoe. En tot hoop dat die misschien weer een beetje open gaan. En er worden de juiste maatregelen niet genomen. Ik bedoel, je kan gewoon niet plannen. Ja. Met een leverancier die het dan weer een beetje dichtgooit. En dan weer een beetje opengooit. Dat kan gewoon niet. Dus je moet gewoon kunnen plannen. Dus gooi nu gewoon de hele zaak dicht.
En Poetin zou ervan balen als we dat deden. Want die wil de volatiliteit maximaal hebben. Dus die wil een klein beetje
af en toe. Heb je ook die prijscap niet nodig op Russisch gas?
Ja,
absoluut. Ja. Dus wij moeten de gaskraan dichtdraaien.
Ja, ja, dat is het wel. Ja. Ik vind dat wij de gaskraan nu... Ja, dat ik ze ga zeggen, dit soort dingen.
Dan komt dit dan op
zo'n luister. Recht zo de deur uit. Rob de Wijk. Bernard van der Helm vraagt... Wie is nou de winnaar van deze situatie? Waar stroomt de waarde naartoe? Naar de schulden van onze zuidelijke vrienden? Waarschijnlijk ook, denkt hij met een glimlach, naar mijn hypotheek.
Nou, wie is de winnaar? Even, als we niet tussen landen kijken. Als we gewoon nationaal kijken... Nationaal, ja, je kunt het meest van de hand liggen natuurlijk dat je zegt, een paar van die energiebedrijven zijn rijk geworden. Hmm. Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk van een echt inflatiescenario en het beleid wat nodig is om dat weer te corrigeren, die schoktherapie, want die renteverhogingen zijn toch een vorm van schoktherapie. Hmm. Uiteindelijk zijn er geen winnaars.
Nee, in de jaren 70 was dat een kostbare operatie. Het heeft lang geduurd. En een enorme crisis.
Enorme crisis. Maar toen zat, we hadden het over Duitsland zo straks even. Hè, de onderliggende herstructurering van de Duitse arbeidsmarkt. Nederland zat helemaal vast. Die hele arbeidsmarkt zat vast. Dit waren de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat. En de hele arbeidsmarkt, er zat geen enkele flexibiliteit in. En als je vanuit die situatie in een crisis zit... Ja, dan hoe kom je er helemaal uit? Dus de Nederlandse economie en ook de Duitse economie... staan er op dat punt veel sterker voor.
Ja. Ja.
Hey, ik zat me dit op een andere manier ook wel af te vragen. Dan ik hoorde bijvoorbeeld minister Kaag van Financiën zeggen... van we worden allemaal armer. Maar de economische groei was 2,5% afgelopen kwartaal. Gecorrigeerd voor de inflatie. Dus we zijn rijker geworden. Ik weet niet waar dat geld is gebleven. Niet in mijn loon, maar waar dan wel? Wie is hier de winnaar?
Door de hogere energieprijs zijn we allemaal arm.
Het is toch niet allemaal naar die paar energiebedrijven gegaan?
Nee, ja, kijk, dus twee dingen eigenlijk hier. Hè.
Ongetwijfeld.
Nee, maar even twee dingen. Niet enerzijds, anderzijds. Maar twee dingen. Op een bepaalde manier zijn we het nationaal inkomen aan het meten. Dus dat betekent dat als we op één moment allemaal geld gaan uitgeven... dan is het nationaal inkomen in dat jaar heel hoog.
Yeah.
Onze besparingen zijn lager geworden, maar we hebben al ons geld uitgegeven. Dus we hebben heel hoog economische groei in dat jaar.
Ja.
Maar onze voorraadgrootheid, en de voorraadgrootheid is het geld wat we achter de hand hadden geïnvesteerd hadden in België, of wie weet waar hadden zitten, is afgenomen. Dus we hebben nationaal inkomen is een gevaarlijk instrument om dat met een rijkdom te vergelijken. Want het is een soort stroomgrootheid van één jaar. De voorraad kijken. Je moet ook naar de voorraad kijken.
Oké, dank voor deze economie les. Thomas Dijker vraagt, is deze inflatie iets Europees of Westers of speelt dit over de hele wereld? En als het iets mondiaals is, betekent dat iets voor de mogelijkheden die er zijn om dit tegen te gaan?
Nou, het is voor een groot deel mondiaal. Ja, voor een groot deel mondiaal. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom de rente van de ECB omhoog moest. Omdat Amerika die rente al 3 keer met 3/4% omhoog heeft gedaan.
En de euro ging dalen.
En de euro ging dus dramatisch dalen. Omdat de rente in Amerika hoger is, dan is het interessanter om je geld naar Amerika te sturen. Mm-hmm. Dus de euro gaat omlaag. En als de euro omlaag gaat, dan krijg je automatisch ook weer inflatie. Want alles wat je importeert is in die dure dollar, heb je weer inflatie. Dus je bent genoodzaakt om mee te gaan. Ja. Dus het feit dat het internationaal is, zet wel degelijk heeft invloed op het beleid wat wij moeten voeren.
Dit wordt een beetje een soort 1-op-1 vragensessie. Maar ik ga gewoon door.
Okay, sorry.
Nee. Het zijn allemaal economische vragen. Het zijn allemaal vragen voor jou. Johan Bieloos die vraagt, kan dit nog verder uit de klauwen lopen? 20%, 40%, 80% inflatie. Op andere plekken, ik denk aan Turkije, heb je dat soort scenario's. Mogen we ervan uitgaan dat dit in de EU niet kan? En waarom?
Het mooie voorbeeld van Turkije, hè? En Aart-Jan heeft ongetwijfeld andere voorbeelden van Botswana of zo, of Zimbabwe. Mm-hmm. Je moet echt je best doen om hele hoge inflatie.
Ja, dat doet Erdogan ook, hè? Die doet echt zijn best.
Die drukt gewoon.
Drukken. Elke keer de centrale bankpresident ontslaan als je een keer iets goeds gezegd heeft. Ja. Dan weet je zeker dat je inflatie krijgt. Ja. En wat was het? Was Botswana of Zimbabwe?
Zimbabwe.
Ja. Daar was een dictator aan bewind. En die moest het leger betalen. Maar hij had alle buitenlanders het land uitgegooid en alle welvaart het land uitgegooid. Dus hij moest bankbiljetten gaan drukken. En hij had één probleem. Want die bankbiljetten vereisten papier en inkt. En die moest hij in het buitenland kopen. Maar hij had geen dollars meer om ze te kopen. Dus dat was, dat was een heel typisch probleem. Maar dat zijn landen waar je dat soort inflatie in.
Wauw.
Ja.
Jormarn vraagt, ligt de grootste schuld niet bij de ECB met het veel te ruime monetaire beleid en de wens de zuidelijke EU-landen te steunen tegen de verdragen in? We hebben dit al een beetje behandeld, maar dus in hoeverre heeft die geldpers nu dit op de achtergrond veroorzaakt, die inflatie?
Nou ja, de ECB zat natuurlijk klem en zit al heel lang klem. Hmm. Want ze wil natuurlijk niet in het politieke spel tussen landen zitten. En dat zit je als normale centrale bank zit je dat ook niet. Mm-hmm. Want in Amerika zit je als Federal Reserve, heb je last van een Trump waarschijnlijk, als die aan het bewind is. Maar je hebt geen conflict tussen de staat Wisconsin en Indiana over het gevoerde monetaire beleid. Ondanks het feit dat die twee staten er anders in zitten. Mm-hmm. Maar die discussie komt gewoon niet voor. Ja. Ook Californië gaat niet dreigen uit de Amerikaanse dollar te stappen. Dus de ECB is geweldig politiek, heeft dus ook politieke beslissingen moeten nemen. En dat is en misschien was dat ongewenst, misschien had ze gewoon op de rem moeten trappen. En dan hadden de politici het probleem moeten oplossen in plaats van de geldpers van de ECB.
Ja. Als de ECB dus de rente laag houdt, dan is dat een prikkel om door te gaan met je verkeerde economische beleid. Dat is de ellende. Maar ja, als de ECB het niet had gedaan, hè, ja, dan hadden we ook enorme problemen gehad. Want dan was de euro in elkaar gestort. Hè. Draghi moest het wel zeggen.
Op dat moment wel, maar misschien als hij eerder had gezegd van de politiek moet het oplossen. En als hij dat geloofwaardig had kunnen zeggen.
Ja.
Dan had de politiek het misschien opgepikt.
Ja. Maar Draghi heeft in Italië goede dingen gedaan. Alleen hij is weg. Ik hoop zo dat hij via een achterdeurtje terugkomt. Er zijn scenario's die daarover.
Maar waarschijnlijk jullie weten dat veel beter dan ik. De enige reden waarom hij er zat was natuurlijk om het geld binnen te halen.
Ja.
En die politieke partijen hadden hem anders nooit en te nimmer die positie gegeven.
Ja. Ja.
Klaas Zwart vraagt, wat is er op tegen om een autoloze zondag in te stellen en een eenmalige stevige loonsverhoging direct gevolgd door een loon- en prijsstop? Klinkt goed.
Ja, dit is dus de vraag, inderdaad, je ontkomt er niet aan natuurlijk om loonsverhogingen aan mensen te geven. In ieder geval aan de lagere lonen. Omdat het niet acceptabel is om mensen met een 20% koopkrachtdaling te gaan confronteren straks. Dus je ontkomt er niet aan. Dan is de grote angst altijd dat er een loonprijsspiraal is. Hè? Dat er een automatische loonsverhoging is. En dat je een soort haasje overkrijgt. Ja, hè? Ja. Springen krijgt. En dan zou je kunnen zeggen van... toevallig zat ik daar vanochtend nog over aan nadenken. Je zou kunnen zeggen, je geeft een eenmalige hoge looncompensatie. Om het verleden op te vangen. Wat er gebeurt is op te vangen. En vervolgens maak je de afspraak dat je maar 80% van de verdere inflatie compenseert. Die 80% zorgt ervoor dat je de inflatie in wezen niet aan het versterken bent. Je bent hem in zekere zin aan het dempen. Uh-huh. Is niet voldoende, maar je hebt de mensen vooraf heb je een extraatje gegeven. Op zichzelf vind ik dat redelijk naar mensen toe. Je moet wel zorgen dat het terechtkomt bij de onderste groepen. Ja. En je moet ervoor zorgen dat dit niet leidt tot weer een uitgavenexplosie.
En mensen zijn snel vergeten hoor, dat ze een extraatje hebben gekregen.
Ook dat.
Het leidt altijd tot een bestedingsimpuls. En dat wil je nou juist net niet.
Ja. Ja. Maar je wil de onderkant wel dat ze op koopkrachtbasis hetzelfde kunnen kopen.
Ja.
Op koopkrachtbasis.
Dat wil je zeker. Ja.
En dat is dus... Maar je hebt het vaak over zo'n grote groep mensen, ook aan die onderkant. Die zitten er allemaal verschillend in. Dus je kunt nooit een maatregel nemen waardoor niet 1/3 van de mensen boos blijft.
Nee, dat is onvermijdelijk.
Want anders moet je zoveel moet je veel te veel geven om te zorgen dat iedereen blij is. En dan heb je weer die hele koopkrachtimpuls die je niet wil.
Ja, en als je de eerste schijf verlaagt, dan geldt dat ook voor de hogere inkomens.
Ja, je moet geweldig uitkijken. Ja.
Sluiten we af met de vraag van Bas van der Laan. Die vraagt, werkt de door de energieprijs gestuurde inflatie ook andersom?
Hoe bedoelt je dat?
Ik denk dat hij bedoelt als de energieprijs keldert, wat hij nu doet, volgens mij vanaf de top is dat weer een stuk naar beneden, heb je dan een enorme gierende deflatie.
Ja, dat is op zich mooi. Die energierekening gaat omlaag, de energierekening. Die gaat omlaag. Dus wat op je overzicht, wat jij zelf betaalt voor energie, die gaat omlaag. Hm. Maar de doorberekening van die hogere energiekosten in de kosten van producten, daar zie je het traditionele neerwaartse rigiditeit. Hm. Die aanpassing naar beneden, de Unilevers van deze wereld, of welk bedrijf ook, die gaan hun producten niet goedkoper maken.
Ja.
En dat geldt voor lonen zijn, wat Keynes altijd al onderkend heeft, de Engelse econoom Keynes onderkend heeft, maar het geldt ook voor prijzen. Neerwaartse aanpassingen, die gaan veel langzamer en zijn veel onwaarschijnlijker dan stijgingen. Maar het geldt dus niet met de directe toerekening van energiekosten, want ja, die is gekoppeld aan de energieprijs.
Wat gebeurt er nou als Poetin morgen alle gaskranen openzet? En energiebedrijven hebben dus tegen waanzinnig hoge prijzen ingekocht. Dan dondert die hele gasprijs in elkaar. En dan zitten ze met die hele dure opgekochte gas. En die moeten ze dan verkopen tegen lagere prijzen. Dat zou wel lachen zijn, zeg.
Dan hebben we eindelijk die belasting gegeven die we op die excessieve winsten willen hebben. Ja. Dus een soort indirect mechanisme.
Ik ga met Poetin bellen straks even.
Ja.
Doe maar.
Succes.
Daarmee nemen wij afscheid. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Arnold Boot en tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.